Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimex Metaalhandel en Kia de Beer.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Aan tafel hebben wij Mikkel Schouka van het Algemeen Dagblad. Welkom. Dennis Kralenburg en Geert ten Oude. Geert, je rentree hier aan tafel. We hebben je even moeten missen.
Vakantie.
Je zit weer hier dit seizoen en fluiten natuurlijk ook.
Ja.
Want we hebben je nodig hoor, als het gaat om de expertise en de arbitrage.
Ja, ik zag van de week ook weer, of dit weekend ook weer een paar rode kaartjes. Goh. Ja, die overigens ook wel meestal terecht waren hoor.
Maar, oh ja? En morgen Halsteren tegen ACV.
Als scheidsrechter, ja, KNVB-beker.
Kijk eens aan. Nou, welkom. Goed jongens, we gaan het hebben over de transfer-deadline, want die komt eraan. Betekent dat nu drukke dagen voor jullie als Feyenoord-watchers, de hele dag bellen, appen, gedoe?
Ja, eigenlijk wel. Je moet wel veel dingen checken, maar goed. Het is wel duidelijk toch? Feyenoord wil nog even een centrale verdediger gehaald.
Ja.
Zweedse speler en voorin moet nog iets bij. En ze willen het doodhout, zeg maar, de deur nog uitwerken, om het oneerbiedig te zeggen. Spelers waar ze op dit moment niks meer aan hebben.
Ja, okay. Nou, dan kan je bij de tijd ook langskomen.
Ja? Ligt nog een paar kuub. Ja. Oké, jongens, we beginnen over de derby van gisteren. Want na 8 jaar heeft Feyenoord de eerste 3 wedstrijden in de competitie weten te winnen. En dan gaat nu deze interlandbreak in als koploper.
Ja.
Verrassend makkelijke overwinning eigenlijk op Sparta.
Ja, zeker als je kijkt naar hoe ze tegen Excelsior speelden, was echt heel slecht. En tegen Sparta hebben ze eigenlijk geen problemen gehad. Beetje gelukkig natuurlijk hoe je op voorsprong komt. Niet onterecht, maar zo'n afstandsschot, dat vliegt er niet altijd in. Maar daarna...
Vloog er wel mooi in.
Ja, een hele mooie goal. En daarna hebben ze het onder controle gehouden. En de rode kaart helpt natuurlijk ook. Maar die overwinning was eigenlijk vrij simpel.
Ja, Dennis, Feyenoord fel. Zag je ook heilig vuur bij Sparta?
Nee. Nou, ik vond vooral dat de mannen die daar het verschil moeten maken, dus de dragende en ervaren krachten, die vond ik vooral eigenlijk niet thuisgeven in deze wedstrijd. Heb je het over Martens Indy, van Arnold, die natuurlijk ook aan de basis staat van het doelpunt van Feyenoord. Lauritsen ook niet gezien, wat natuurlijk ook weer de complimenten geeft richting bijvoorbeeld Watanabe, die dat echt goed deed.
Die hadden hem in de tang.
Ja, maar dat zijn wel de jongens waarvan je denkt dat die het verschil maken. En dat gebeurde niet.
Ueda, Geert, die bewijst wel weer een neusje voor de goal te hebben. Hij heeft er nu 4 gemaakt in 3 competitiewedstrijden. Moet je hem volle bak vertrouwen geven?
Nou, ik denk dat hij in de Eredivisie in deze goede doen genoeg doelpunten maakt. Maar Europees vind ik het gewoon te zwak. Dat hebben we vorig jaar ook gezien. Hij is natuurlijk ook wedstrijden geblesseerd geweest. Maar er wordt wat anders gevraagd. En ik vind hem gewoon fysiek niet sterk genoeg om dat laatste stukje wat Feyenoord eigenlijk nodig heeft om dat te kunnen brengen.
Maar wat bedoel je met fysiek? Want ik zie hem wel kont erin en al vallend nog een goal maken. Het lijkt me wel een hele sterke jongen.
Zeker wel, maar kijk, als je kijkt naar de doelpunten die hij maakt, behouden ze dan deze. Hij kan goed frommelen, maar hij staat vaak op een goede positie en hij kan daardoor makkelijk een goal maken. Maar op het moment dat hij wat verder van de goal komt af te spelen en daarin als sterke nummer 9 moet spelen, vind ik hem gewoon te weinig.
Maar zijn kracht ligt toch juist in het wat diep gaan en dan de kansen creëren?
Ja, maar Europees gezien speelt Feyenoord, daarom zeg ik, voor de Eredivisie vind ik het prima.
Ja.
Maar voor de Europese wedstrijden speelt Feyenoord veel minder in de 16 van de tegenpartij.
Moet Feyenoord nog een spits halen?
Nou ja, dat ligt natuurlijk helemaal aan wat ze op de markt kunnen vinden. Maar een speler halen die beter is dan Ueda, dat zit er denk ik niet in. Zeker niet op zo'n laat tijdstip. Dus het is de spits van het Japan zelf al. Dat is geen misselijk voetballand. En als je die in de Eredivisie hebt, dat moet goed zijn voor 20, 25 goals. En de Europa League is ook geen Champions League. Dus in Europa zal het misschien ook dit seizoen wel meevallen. Ja, als je er dan nog 1 bij haalt, dan ga je eigenlijk uit van blessures die nog gaan komen. Maar ze hebben natuurlijk ook al voor 6+1 een Deense spits gehaald van Benfica. Ja. Dus dat moet eigenlijk genoeg zijn, denk ik.
Ja, maar toch de naam van Lauritsen. De spits van Sparta
valt
nu bij Feyenoord. Hoe zit dat?
Ja, nou ja, Van Persie zei gisteren heel netjes bij de persconferentie: ik ga niet doen op namen van andere clubs of spelers van andere clubs. We hebben het nagevraagd en bij Sparta is deze interesse ook niet bekend.
Dus
lijkt het nu dat het helemaal niet speelt.
Oké, nou gaan we terug naar die wedstrijd. Trainer Robin van Persie zag inderdaad, en Mikkels gaf het net al aan, toch wel een soort reactie bij zijn ploeg na dat matige optreden op bezoek bij Excelsior.
Ja, zeker. Zowel hoe we de eerste helft beginnen als ook in de tweede helft. En dat is waar we het afgelopen vrijdag ook eventjes kort over hadden. Is dat Dat is de basis van iedere wedstrijd. Die duels winnen, tweede ballen oppakken. En zeker in een wedstrijd tegen Sparta met Lauritsen als spits, die dat gewoon over het algemeen echt heel goed doet. Dan is dat zo belangrijk dat je dat vanaf de eerste minuut gelijk doet. En dat vond ik dat we dat echt hebben gedaan. We hebben heel weinig weggegeven, wat echt heel knap is. Want ik vind Sparta echt een goed team. Met snelle buitenspelers, een hele goede spits. Jens is constant onderweg, Jens Toornstra. Dus die angel die hebben we er eigenlijk vrijwel gelijk uitgehaald. En wat ik vooral heel mooi vond in de tweede helft, is hoe wij daar begonnen. Je voelde aan alles dat we gewoon scherp waren, dat we de duels gelijk wonnen, dat we er gelijk in zaten. Ondanks een vrij snelle lange bal van Sparta. Ja, zet dat wel de toon.
Ja, maar toch ook complimenteus over Sparta, dat eigenlijk binnen 5 minuten in die tweede helft die wedstrijd weggeeft.
Ja, inderdaad. Ja, als je zo'n...
Begin met de goal van Ueda, hè, dat was de 0-2.
Ja, en vlak daarna dan die rode kaart van... Ja.
En in beide gevallen, van Aanholt, die het mag aanrekenen?
Nou, wel de fout waardoor Martins Indy die overtreding moet maken. Ja. En je kan natuurlijk altijd als... Verdediger heb je altijd de keuze, ga ik die overtreding maken om niet dat vasthouden? Nou ja, uiteindelijk kiest hij ervoor. Er is wellicht voor hem in zijn opzicht nog een verdediger. Het is een bal die schuin is, het is geen gegarandeerd doelpunt.
Maar ja, hij kiest is het dan een terechte rode kaart eigenlijk?
De rode kaart is sowieso terecht, omdat er ontstaat direct een kans. Dus ik vind dat zeker terecht. Maar ja, in zo vroeg in de wedstrijd moet je dat dan doen. Dat is altijd de vraag die je verdediger stelt.
Nou, die vraag hebben we, die verdediger. Bruno Martins Indy ook gesteld. Wat deed hij nou precies bij die rode kaart?
Ja, overtreden maken we niet, maar ik kon niks anders meer. Dus dan moet je de hulp hebben natuurlijk van de VAR. In eerste instantie had ik wel het gevoel dat het geel was. Aangezien de positie en wetende dat Marvin nog rechts het kan dichtlopen, eventueel kan dichtlopen. Daar verbaasde ik me wel een beetje over. Maar misschien was het ook een opsomming van een aantal momenten die de scheids ook vandaag tegen ons had. Voornamelijk met die corner waaruit die volgens mij de tweede corner kwam. Een aantal momenten ook in de wedstrijd. Maar ja, los van dat, we hebben op voetbalgebied terecht verloren vandaag.
Ja, maar werkt het zo dat het een optelsom kan zijn?
Nee, dat is een rare opmerking van hem. Ja. Dat is toch heel erg raar. Ja, de optelsom waardoor hij misschien rood geeft in een andere wedstrijd of op een ander moment als dat niet was gebeurd geel zou geven. Dat is natuurlijk heel raar. Maar hij zal misschien in emotie hebben gezeten en de impact daarvan, maar dat is een raar opmerking.
Het was in ieder geval een cruciaal moment. Tegelijkertijd zagen we bij Sparta de keeper Drommel wel weer veel ballen pakken. Hè?
Ja, maar bij de tweede goal denk ik wel dat hij die moet hebben, toch?
Ja.
Zo
ja.
Dicht op Ueda. Moet hij blokken, denk ik.
Ja, dat is met die slijding bedoel je. Het is een beetje lastig, omdat hij gaat denk ik net wat naar de zijkant. En dat hij iets meer zelf ook naar de zijkant had kunnen gaan met de bal mee. Ik denk dat je, ja, maar dan, ik denk...
Maar voorzichtig.
Ja, voorzichtig. Ja, als je hem zo ziet, dan...
Nou, hij kwam inderdaad niet echt ongeschonden uit de strijd. Nee. Door de schoen van Valente. Bij Sparta vroeger ze zag, Geert, was dat geen rode kaart voor Valente?
Nee, want ik vond geel zelfs overdreven.
Oké.
Omdat je ziet dat Valente heeft snelheid en hij ziet het gaan gebeuren. Dus hij gaat naar de grond, hij trekt zijn benen op, hij draait zijn lichaam nog. Dus ik vond het eigenlijk geen eens een gele kaart. Ik vond het ongelukkig.
Ja, dat was het.
Maar
ook.
Ja, hij geeft geel prima, maar had niet gehoeven van mij nog geen eens.
Nee, maar wel knap wat Drommel nu toch laat zien. Hè? Die is natuurlijk ongelukkig begonnen bij PSV. Staat nu op 21 reddingen dit seizoen.
Ja, dat vind ik altijd een beetje... Je hebt nu tegen Feyenoord en tegen PSV gespeeld. En die andere twee clubs natuurlijk ook die vorig jaar in het linkerrijtje zijn gegaan. Daar krijg je gewoon meer ballen tegen. En dat is sowieso, als je keeper bij Sparta bent, krijg je pak een beetje 10 ballen per wedstrijd. Dus ben je keeper van Feyenoord, krijg je er misschien 2. Dus dat hoeveel reddingen die dan heeft, dat zal dan wel. Maar ik vind vooral dat hij op die momenten dat hij zijn ploeg ook wel echt in de wedstrijd houdt met een aantal reddingen. Kijk, hij kreeg gisteren 4 tegen en dat is natuurlijk voor een keeper nooit lekker. Maar ik denk dat hij er ook zeker 4, 5, misschien wel 6 tegen heeft gehouden, waardoor de uitslag gewoon veel groter had kunnen zijn.
Daardoor is de trainer, Maurie Stijn van Sparta, ook blij met zijn keeper.
Ja, zeker. Hij heeft natuurlijk vorige week ongelooflijk belangrijke reddingen verricht bij 1-0 en met de penalty. En nu heeft hij ook het geweldig gedaan. Doelpunt, daar kon hij niet veel aan doen. En ik denk dat hij er ook nog een aantal zeker heeft uitgehouden. Dus hij was wel een van de weinige lichtpuntjes vandaag.
Hoe lastig is het als je met 4-0 verliest, maar zelf wel meerdere goede reddingen hebt waarbij je uiteindelijk jezelf toch wel een beetje kunt onderscheiden?
Ene kant lekker, andere kant bouw je ook natuurlijk. Je hebt de 4 om de oren. Daarom bouwde ik helemaal die laatste. Als het 3-0 was, weet je wel, streep eronder en klaar. Maar nu krijg je nog in de blessuretijd nog toch die ene. En dat, ja, die komt toch wel even, wat, even hard aan. En daar bouw ik gewoon van.
Ja, ben jij wel eens gelijmd, Geert?
Ik denk wel een keer. Maar we hebben een hele goede lijm nodig.
Eén seconde lijm.
Jullie gaan er heel ver door, heel vreedje geduurd. Hebben jullie dit in de gaten? Ben ik zo lang weg geweest? Maar luister, kijk, Drommel, fantastisch gekiept gisteren. Maar dat blijft net zoals Mickey van der Hart. Weet je wel, vroeg of laat gaan ze de mist in.
En iedere keeper toch wel een keertje.
Ja, maar bij Drommel, die hebben we ook bij PSV gehad. En waar speelde hij daarvoor? Was het Twente?
Ja.
Ook zo fantastisch. En dan af en toe toch zo kinderlijk de fout ingaan. En dat blijft een beetje over de keepers hangen. Dus joh, ik hoop voor hem dat er dit seizoen zo weinig mogelijk gebeurt. Maar dat, ja, ik vind hem geen stabiele keeper of zo.
Maar is dat waarom hij bij Sparta speelt en niet bij... Manchester City.
Zeker wel. PSV. Alleen we hemelen hem nu een beetje op omdat hij allemaal van die fantastische reddingen.
Ja, heeft, nou, dat heeft hij ook al een paar wedstrijden bereikt.
Ja, zeker wel. Maar
we zijn ook kritisch geweest op hem in het begin, hè, omdat hij toen tegen PSV en in de voorbereiding. Ja. Dat is dan ook, maar als hij het goed doet, mag je dat ook wel.
Zeker wel, maar nu wordt het elke keer zo: het is goed of het is niet goed. En het is een soort van niks ertussenin.
Als je we zagen Mauri Stijn. Ja, ga even door.
Heel kort, maar als je bijvoorbeeld naar Wellenrooy te kijkt, die vind ik die is veel stabieler.
Oké.
Hij heeft ook wel een moeilijke periode gehad natuurlijk. Hè? Want er was voor gekozen en toen kwam toch Bijlo er weer in. Dat was natuurlijk niet uit luxe. Maar
als je naar zijn manier van keeper kijkt, vind ik hem betrouwbaarder. Of, laat ik het zo zeggen.
Ja, duidelijk. We zagen Mauri Stijn. Die zal blij zijn dat zijn zoon een keer geen pijn deed. Hoewel, ik heb al een paar kansen. Hè? Mooi vallend schot. Een bal op de lat van Sam Stijn.
Ja.
Hoe kijk je naar hem? De aanvoerder van Feyenoord.
Precies zoals ik denk Feyenoord had verwacht dat hij het zou doen. Hè? Dus zijn doelpunten maken, dit keer dan niet. Maar in de 16 is hij dodelijk en belangrijk. En in het meevoetballen is hij niet zo in beeld. Dus dat weet je van hem. Maar goed, de stap naar het Nederlands elftal. Dus we gaan kijken of hij dat niveau ook aan kan en wat er nog meer in zit. Misschien is het wel een speler à la Dirk Kuyt die steeds een stap omhoog echt goed verteert en nog een stap kan maken.
Dat zou maar kunnen.
Ja.
Ja. Zijn vader gaat tickets boeken naar Litouwen.
Ja. Ja, maar dat is toch logisch als je zoon voor het eerst bij het Nederlands elftal zit. En het wil niet helemaal niet zeggen dat als je die middenvelders bij Oranje ziet, dat hij dan ook echt minuten gaat maken. Maar dan wil je daar natuurlijk als vader wel bij zijn. Logisch.
Ja. Mikos, het feit dat Timber speelde gisteren bij Feyenoord, betekent dat hij blijft?
Daar lijkt het wel op, want Bayer Leverkusen, nu is het een zegen voor hem, denk ik. Hè. Ten Hag ontslagen, anders had hij daar, als Feyenoord ja had gezegd, had hij daar nu al gezeten. Niet dat hij zonder Ten Hag nergens aan spelen zou komen. Maar ja, die zijn afgehaakt en het is nu al heel kort dag. Dus ja, het lijkt erop, Van Persie zegt het, hij zegt zelf ook, er speelt niks, dat hij bij Feyenoord blijft.
Ja, hij zette zichzelf nog even op de kaart, hè, in zo'n wedstrijd. Was hij de beste Feyenoorder eigenlijk?
Nou ja, kijk, als je het niet als Feyenoord supporter bekijkt, dan zie je een speler die met twee vingers in zijn neus in de Eredivisie voetbalt. Ja. En die ook niet in de Champions League gaat voetballen, in de Europa League speelt straks. Dus die eigenlijk op dit moment wel de stap had moeten maken, of kunnen maken. Voor Feyenoord begrijp ik dat ze denken, ja, we zijn blij dat met hem erbij kunnen we een grotere kans om bij de eerste twee te eindigen of misschien wel kampioen te worden.
Maar gaat hij verlengen dan, denk je?
Dat denk ik niet. Ik zou niet weten waarom, als je nu nog niet verlengd hebt, waarom je dan plotseling nu wel verlengt. Wat is het voordeel daarvan dan?
Voor Timber bedoel je?
Ja. Van de club begrijp ik het, maar de speler, als die een jaar lang nog niet heeft willen verlengen, waarom zou je dan nu wel verlengen?
En het kan natuurlijk ook zo zijn dat als hij inderdaad volgend jaar transfervrij de deur uitwandelt, dan kan je naar een andere club gaan en zeggen van, hey, je hoeft mij nu niet af te kopen bij een andere club, maar ik wil wel dan zoveel aan tekengeld hebben. Dat levert hem dan waarschijnlijk veel meer op dan nu een salaris dat 2 of 3 keer zoveel wordt.
Krijg je dan niet wel scheve gezichten tussen speler en club en trainer en gedoe een seizoen lang? En kan er dan niet ook een mogelijkheid ontstaan dat hij misschien niet meer speelt?
Mag ik daar gewoon even over zeggen dat het gewoon de vraag en aanbod en hoe het werkt, hè, in de contractwereld? Ja. Je trekt een contract voor 3 jaar.
Ja. Dan kan het een keer aflopen.
Ja, dan loopt het een keer af.
Ja.
Ja, als jij je contract bij Viaplay niet wordt verlengd of noem maar wat, of hier, weet je wel. Ja, dan is het voorbij, weet je wel.
Ja. Ja, dat komt bij
jou. Of wil jij graag weg daar en omdat je ergens bij je Ziggo kan tekenen?
Nee, ik ben hondstrouwer, weet je toch, Geert? Dan zit ik hier al niet.
Het verschil is wel dat als hij dan de studio hardloopt, dat er niet 500 mensen staan te gillen dat hij zijn contract moet verlengen. En dat gaat natuurlijk wel gebeuren. Ja. Dus die druk ga je wel voelen. Dat supporters vinden dat je loyaal moet zijn aan de club en dat, je moet tekenen.
Ja, gisteren toen hij naar dat uitvak liep naar zijn doelpunt, werd er eigenlijk ook gezongen van teken nu maar bij. Hm. Ja. Dat ga je natuurlijk wel krijgen.
Maar daar is hij misschien immuun voor.
Wellicht. Gaat Feyenoord Wang nog kwijtraken?
Nou, er wordt wel gepusht vanuit Engeland, maar Feyenoord is heel duidelijk.
Voel hem, hè?
Ja. Dat zij zeggen, daar beginnen we niet aan. Dus als zij daar zo duidelijk in zijn, dan lijkt het me niet dat hij gaat.
Nee, maar als het aanbod groot is, qua financiën.
Dat zegt Van Persie ook steeds natuurlijk. Ja, ik kan er wel voor gaan liggen, maar als er een topbedrag onze kant op komt, dan kunnen we niet anders meer. Op het middenveld hebben ze natuurlijk, zeker als Timber zou blijven, hebben ze wel wat speling. Ja. Zeker nu Valente zich zo sterk ontwikkelt en zo snel richting basis gaat, is dat wel ruim genoeg bezet, lijkt het, voor de eerste helft van het seizoen.
Linker centrale verdediger is binnen.
Malcolm Yang.
Een Zweed.
Ja, een Zweed uit de Franse Ligue 2 in dit geval, Stade Reims. Die is vanmorgen gekeurd en die zal gepresenteerd gaan worden als de nieuwe linkercentrale verdediger, de linksbenige linkercentrale verdediger. Alleen het is wel een jongen die in het afgelopen jaar volgens mij 6 wedstrijden heeft gespeeld, 20 jaar.
Voor de breedte aangetrokken.
Dat lijkt me wel inderdaad.
Ik vind dat altijd fascinerend, jongens, hoe dat werkt in het voetbal. Hoe kom je uit bij een verdediger in de Ligue 2? In Frankrijk?
Hij kwam erachter dat ze Frans spraken daar. Hè? Dus hij zei, dat spreek ik helemaal niet. Dus dat wordt dan lastig. Heel gek. Ja, dat...
Dus daardoor wilde hij weg daar?
Ja, dat zou wel mee kunnen spelen.
Ja, oké, dat begrijp ik dan nog. Maar hoe je dan op de radar bij Feyenoord komt, vraag ik me dan.
Scouting. Zeker als hij vorig seizoen nog in Zweden zat. Ja, dat hebben ze wel allemaal in kaart. Ze hebben er 3 miljoen volgens mij betaald in Frankrijk voor hem. En nu dan gekopen. Ja, ze moeten natuurlijk wel een linksbenige verdediger ook hebben. Alleen met dit centrum, als dat fit blijft, hoeft hij voorlopig niet aan spelen te denken.
Nee, want dat staat wel echt als een huis met Watanabe en Ametodic.
Ja, verrassend heel. Nou ja, verrassend. Maar
valt mee te aan eigenlijk, Mikkels?
Nou ja, omdat je Hansko verkoopt en dan denk je, dat was echt wel een unieke speler voor Feyenoord. Ja. Maar die naam hoor je eigenlijk al niet meer zoveel. Dus dat betekent dat die jongens het heel goed doen. En een Japanse speler die al, het is niet 8-29... niet echt altijd in de nationale ploeg, nu wel. Dan denk je toch ook, dan moet hij zo goed zijn dat andere clubs hem helemaal nooit in het vizier hebben gekregen. Dus.
Maar ook wel lekker, je merkt ook wel dat, je kunt het bijna ook niet loszien van elkaar, dat wat daarna is gekomen, dat voor Ueda ook een stuk fijner werkt. Hè?
Die Nieuwenis,
ik was op dat moment nog beneden bij de Sparta-gesprekken.
Hij lacht voortdurend.
Ja.
Hij komt eigenlijk dijenkletsend komt hij binnen op 1908 en schaterend gaat hij weer weg. Ja. En ik weet niet hoe het daarvoor was.
Maar hij heeft dat iets te begrijpen.
Nee, maar ik weet niet, maar dat zei Van Persie wel. Ik weet niet hoe extrovert of introvert hij is, maar hij schijnt zich uitstekend te voelen.
Ja.
En toch werkt dat wel. Hè? Danilo en Paschal was ook zo'n koppeltje. Mm-hmm. Waarin die jongens echt elkaar door moeilijke momenten heen kunnen trekken.
Ja.
Dat is absoluut waar.
Ja, vertrouwen. Wat valt er verder nog te verwachten? Ik maak even het rondje af, Geert, als het gaat om transfer deadlines. Carranza naar Leicester, Nadje naar Excelsior. Kunnen we dat allemaal afvinken?
Bij Excelsior willen ze die bijvoorbeeld heel graag overnemen. Alleen er zijn meer clubs die interesse in hem hebben. En, dus dat is afwachten. Maar Mikkels noemt het doodhout.
Ja, misschien een beetje oneerbiedig, maar ik bedoel vooral te zeggen
spelers
dat die spelers niet
zitten.
Echt hard nodig zijn bij hun huidige club.
Casemiro, Mitchell denk ik ook. Als daar een kans voor is.
Ja.
Dus als die kans er is, dan zullen ze die nog wel willen.
En bij Sparta Dennis, Baas, Veldhuis, kunnen die nog worden verhuurd?
Baas, wat we begrijpen, die blijft. Is wat we hebben gehoord. Veldhuis zou wel inderdaad weg mogen. Die zou wel verhuurd mogen worden. Alleen daar moet er ook wel interesse voor zijn om zo'n jongen over te nemen. Maar die is er voorlopig nog niet.
Oké. Okay. Geert, waarom werd Sauer nou weer gewisseld in de rust bij Feyenoord?
Nou, volgens mij was hij niet geblesseerd.
Nee.
Uiteindelijk denk ik toch ook dat Van Persie kijkt naar wat zijn rendement is. Rendement in goals en in assist, dreiging. En ik denk dat hij dat gewoon nog te weinig vindt.
De derde keer al, dat hij in de rust wordt gewisseld. Hè?
Ja, dus het is ook niet echt lekker voor het zelfvertrouwen van de jongen. Ik hoop dat Van Persie daar wel over nadenkt. Je kan misschien beter een speler, zeker ook als je al voor staat in de rust, maar als je een speler elke keer gaat wisselen. Dat deed die trainer van Twente ook bij die jongen die van Feyenoord vandaan kwam.
Van der Belt, ja.
Ja.
Maar weet dat je, was al ver voor rust nog zelfs.
Ja, precies.
Ik had het idee dat Van der Belt het niet zo leuk vond.
Nee, maar die was laatst ook al een keer vroeg gewisseld. En daar gaan spelers over het algemeen niet beter van spelen en dan krijgen ze niet meer vertrouwen door. Dus ik vind dat een verkeerde psychologie. Laat dan de speler gewoon een paar keer staan en dan kan je altijd zeggen, ik heb je een kans gegeven. Maar nu is het elke keer zo'n halve kans en als zo'n speler twee keer gewisseld wordt, denkt hij de derde keer, ik moet nu echt wat doen, want dan straks ga ik er weer af na 45 minuten.
Is het jou wel eens overkomen dat je halverwege werd gewisseld?
Nou, voorrus kan ik me niet herinneren. Halverwege zeker wel. Ja, maar ja, ook ik heb wel eens off-days gehad.
Ja?
Jullie niet? Of,
Nee, zelden.
Nee, ze hebben echt volkomen vreemd.
Ik zit weer aan de toptafel hier vandaag.
Geen idee waar je
ik zit weer als underdog hier.
We hebben het nu over Sauer inderdaad. Maar ik vind als je naar de andere kant kijkt, naar Hajj Moussa, dat daar ook wel serieus nog wel wat aan te sleutelen valt. Hè? Zeker qua rendement. Het meest opvallende vond ik eigenlijk twee momenten. Dat er ook wat irritatie komt tussen ploeggenoten. Een bal in de diepte van Nieuwkoop in de eerste helft. En hij denkt, Hajj Moussa, dat haal ik niet. Terwijl Nieuwkoop heeft zoiets van, als ik nog door ren, haal ik het zelfs nog. En vooral dat omschakelmoment. Hè, dat hij op een gegeven moment, Feyenoord kan een 3-2 situatie creëren met hem aan de bal. Je ziet twee gasten van Feyenoord al heel ver naar voren lopen. En hij kapt dan toch de bal weer terug om dan de bal naar de rechterzijkant te spelen. Waardoor het moment weg is. Ja, en ik denk ook, als hij die wippetjes en dat soort acties wat zakelijker gaat benaderen. En gewoon simpeler gaat spelen. Ja, dan gaat dit echt een topper worden.
Hij had goed getraind, zei Van Persie, Hajj Moussa.
Ja,
dat zei hij.
Ja. Het zit in zijn spel. Hè? Het is best wel moeilijk om deze jongen natuurlijk in het gareel te duwen. Het is ook zijn kracht, zeg maar. Dat hij dingen doet waarvan ook tegenstanders denken, wat doet hij nu? En ja, als je hem in een keurslijf dwingt, dan wordt het minder
niet,
natuurlijk.
Ik doseer het een beetje.
Ja, maar ik denk toch dat lastig is bij dit soort spelers. En bij Sauer zei hij, hij moet meer impact krijgen. Ja. Hij had ook iets over, haalt een gele kaart. Nou, dacht ik niet dat Sauer naar rust de bottenbuil ging hanteren en een rode kaart zou krijgen als linksbuiten. Dat is misschien een beetje
bottenbuil en rood hout.
Ja, ik dacht ook.
Word jij in een bos?
Nee, hij komt uit een hoveniersfamilie.
Nee, ook niet. Maar... hij heeft gewoon de pech dat er heel veel linksbuiters zijn.
Ja. Als Flori kwam, pakte hij zijn kans?
Nou, vond ik niet, maar ik begreep dat hij heel goed had getraind. Maar wat hij deed was niet...
Wat ben je vreselijk cynisch?
Het
was niet dat hij een geweldige invalbeurt had, toch? Hij schoot een keer, dan had hij misschien een voorzet moeten geven. Er waren nog een paar balletjes die hij verloor. Maar hij zit er wel aan te komen, als ik Van Persie moet geloven.
Ik weet niet of jullie het hierover gehad hebben. Vrijdag volgens mij niet echt, maar ik vind het wel een gemiste kans. Want ik vind dat Flori elke week moet spelen.
Ja. Met andere woorden, je zou zeggen, verhuur die jongen.
Tuurlijk, die heeft het vorige seizoen bij Dordrecht goed gedaan. En nu moet hij bij Feyenoord wachten op invalbeurten. Ik denk niet dat dat goed is voor zijn ontwikkeling.
Nee, en bij Excelsior zoeken ze nog een buitenspeler, hè? Toch?
Je kan je afvragen of je dat dan bij Excelsior wil doen. Ja, ja. Maar hij moet gewoon elke week spelen in de Eredivisie.
Hm. Excelsior wil wel, daar komen we zo misschien wel op, maar alleen wel iets toevoegen als het echt ook iets toevoegt. Dus niet halen om het halen. Maar hij zou wel inderdaad iemand zijn die dat kan.
Wat zou Sparta zijn zonder targetman Lauritsen?
Nou, het is natuurlijk wel echt een manier van spelen die ze op hem afstemmen. Dus dat zou heel anders. Ik wil niet zeggen dat het daarna niet meer lukt. Maar het is wel, ze zijn er helemaal op ingesteld om toch, als het even niet lukt, die lange bal op hem te spelen. En daar is hij, nu was het niet veel, maar normaal is hij daar heel goed in. Natuurlijk.
Het is niet te afhankelijk van hem?
Misschien wel, ja. Omdat we noemen ze even het alternatief. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld Brim gehad.
Ja.
Nou ja, die heeft mij nooit overtuigd. Die begon gisteren trouwens ook weer fantastisch bij NAC met een strafschop hoog over.
Ja.
Mooi, en vervolgens met 1-0 verliezen.
Ja.
Ja, maar ik denk dat je best wel afhankelijk van hem bent.
Ja, Torreson zit er eigenlijk alleen achter. Gaan ze nou wel in deze interlandbreek, Dennis, wat aan die corners doen bij Sparta? Want hoeveel hebben ze er nu al tegengekregen vanuit een hoekschop?
4. Ja, 11 goals en 4 uit een hoekschop. Dus dat is wel
echt heel veel, hè?
Dat is ook wel een probleem. Terwijl je hebt wel best wel ervaren jongens, ook wel echt koppers erin zitten.
Nou ja, Torstra die geeft hem gewoon rechtstreeks in de voeten van die Bos.
Ja, van Bos, ja.
Zou toch ook niet per se van Torstra verwachten. Die nu wel werd toegezongen vanuit het Feyenoord-vak.
Ja, maar het is in die ook, nadat hij rood kreeg. Ja. En daarna was het, Jensie is de volgende. Maar volgens ook Jens is een kampioen. Hij werd echt wel toegezongen ook. En hij pakte ook wel even het moment, het contact zoeken inderdaad.
Maar goed, daardoor scoorde Jordan Bos een mooie goal. Dat was de openingstreffer op het kasteel gisteren. Die Bos die wel een beetje met zijn neus in de boter valt.
Ja, ik denk dat ik ben fortunate in dat regard. You know, Was a little bit injured when I came in, so it allowed me to play the first couple games, and you know it's continued from there. So you know, football is about you know a little bit of luck here and there, and you know I got that luck to get straight in.
You still see things that need to be improved in your game, the way you play with your teammate on the left side, of course.
Yeah, a little bit. I think that'll grow as we play more and more together. Obviously, I've only been here for a month or 2 months, so you know, it'll keep getting better and the chemistry will grow. So, yeah, just more game time and more training with them and, yeah.
Hij speelt natuurlijk nu best wel veel ook, hè, bij Feyenoord. Ook Small natuurlijk geblesseerd geweest. Ja. Dan heeft hij vorig seizoen best wel wat blessures ook gehad. Bos, ja, hij is gisteren na de wedstrijd tegen Sparta vertrokken. Hij zit volgens mij nu nog steeds in het vliegtuig richting Australië om Interlands te spelen. Ja, dat is natuurlijk ook voor zo'n jongen qua fysiek niet lekker.
Nee, hadden we natuurlijk ook met Gimenez toen. Hij ook iedere keer.
Ja, hij is nog iets verder. 24 uur.
Ja, stukje hij zei er ook iets over. Hè? Hij zei, ja, het doet echt wel iets met je lichaam. Alleen ja, je wil natuurlijk graag Interlands spelen voor je land uitkomen. Ja. Maar normaal, als je dan terugkomt, gaan trainers misschien voorzichtig met je zijn. En dat kan je op een gegeven moment ook je plek kosten.
Ja, goed. Tot nu toe staat hij daar. Hoe viel dat middenveld nou uiteindelijk uit? Hè? Wang was er niet bij. Timber en Valente. Ja. Beetje rolerend had ik het gevoel.
Dat was wat uiteindelijk waar Sparta het ook gewoon moeilijk mee had. Want ik ben nog terug zitten kijken. Dan zie je op een gegeven moment Valente links en Timber weer rechts. En dan op een gegeven moment is het weer omgedraaid. Ja, ja, maar Sparta vonden ze dat best wel vervelend. En ja, jij zei net Valente die echt zich goed ontwikkelt. Ja, dat zie je ook echt wel aan alles. Die
had wel een goal moeten maken.
Dat wel.
Ja, 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 ja.
Maar zij kunnen, zeg maar, als ze worden vastgezet, kunnen ze toch iets creëren. Hè? Dus dan houdt het niet op. En dat, als je er daar al twee van hebt op middenveld en dan Stijn dicht achter de spits, ja, dan ziet dat er goed uit. Niet dat Wang afgeschreven is, want dat was vorig jaar natuurlijk eigenlijk wel de beste middenvelder.
En we vergeten Molder even nog voor de vorm.
Komt ook nog.
Ja. Jullie ook nog.
Ja.
Maar vergeet niet dat Feyenoord relatief makkelijke tegenstanders heeft gehad.
Klopt.
Hè? Ja. Dat hebben we gisteren ook aan NEC gezien.
Bij Fortuna.
Bij Fortuna. Die kregen de eerste keer echt goed tegenstand en verliezen met 3-2.
Ja.
Maar het is ook zo dat ze in het verleden ook die tegenstanders hadden. Nou, dat ook niet altijd wonnen. Dus
luister, jij begon over het feit dat Feyenoord drie keer gewonnen heeft.
Na 8 jaar.
Ja. En dat is toch wel mentaal gezien ook echt wel heel erg belangrijk. Want vorig jaar had Feyenoord 4 gespeeld 6 of 4 gespeeld 5. Of... Ja,
4 gespeeld, 3 gelijk.
Ja. Ja.
Kijk, en echt Feyenoord, wat anders. En Feyenoord heeft het geluk gehad dat het nog niet Telstar thuis heeft gehad.
Ja.
Onverslaanbaar, hè?
Of Volendam uit, hebben ze ook nog niet gehad.
Nee, maar het is wel lekker dat je daar nu wel van profiteert ook. Hè? In het verleden hebben we natuurlijk heel vaak gezien dat die ploeg punten verspeelde in een weekend. En dat Feyenoord daar dan vrolijk aan meedeed. Ja, als je dan nu al weet, we hebben die punten alvast daarop voorsprong. En je hebt vorig seizoen gezien hoe belangrijk dat kan zijn als je in het begin die punten dus verliest.
Je hoeft in ieder geval niet te beginnen met inhalen nu.
Ja, precies. Zo is het. Wat was nou de kritiek van supporters tijdens de wedstrijd met spandoeken?
Kort gezegd, volgens mij dat ze het gevoel hebben dat ze de melkkoe zijn van de club inmiddels. Dus de prijzen te hoog zijn. Dat het gewoon niet eenvoudig meer is om als gewone jongen in populaire taal naar een wedstrijdje van Feyenoord te gaan.
Mm. Ja, er waren ook, we zien het achter jou inderdaad, die spandoek inderdaad van we moeten praten. Ruud van de Knaak, voor Ruud van de Knaak, de commercieel directeur, vond ik dan wel origineel gevonden.
Ja.
Ja, dus we hebben het ook eventjes gecheckt inderdaad. Dat als je het gaat kijken naar de duurste, goedkope seizoenkaarten.
Ja, ik snap hem. Ja, laagste prijs dus, ja.
Ja, dan zijn die bij Feyenoord de duurst. €340, PSV 3,35, Ajax 2,97. En we hebben ook gevraagd aan Feyenoord, hè, van, joh, hoe kijken jullie hier nou naar? Ja, ze zeggen ook van, we zijn echt niet ongevoelig voor die kritiek. Het heeft te maken met inflatiecorrecties. En dat er ook bijvoorbeeld alles in overleg gaat. Hè? Dus niet alleen dit, maar over zaken met de supportersvereniging.
Ik heb het idee dat Geert hier iets van vindt.
Ja, dat mag.
Ja,
dat mag.
Maar weet je, je kan in overleg gaan, maar op het moment dat je gaat aangeven inflatiecorrecties, terwijl bij de concurrenten €297 wordt gevraagd.
Ja, en dus er eentje €5 en die andere is €43.
Maar het punt wat de supporters maken is natuurlijk absoluut waar. Ja. Hè? En waarschijnlijk gaat dit over, wat is het vak waar het hier over gaat? Zijn dat die W, die X-vakken?
Dit zijn de goedkoopste vakken.
Ja, dat weet ik
precies,
niet.
Precies, dus ik echt wel.
En er speelt ook nog iets dat als je nu een seizoenkaart hebt en je kunt een keertje niet, dan kan je niet eventjes je seizoenkaart aan iemand anders geven.
En dan moet je weer teruggeven in dat systeem en dan moet je die kaart weer aan iemand aanwijzen. En je kunt hem ook gewoon teruggeven, dan wordt die weer verkocht. Maar
vooral de prijzen voor die kaarten zijn al vrij hoog.
Ja,
de grootste kaarten.
Er zijn minder seizoenkaarten verkocht, zodat meer mensen een kaartje in de vrije verkoop kunnen kopen. En die kaarten die zijn vooral ook gewoon duurder dan de gewone kaarten. En Feyenoord zegt ook, hè, we proberen van beide kanten te laten horen, zoals het dan hoort in de journalistiek, dat ze hebben ook gezegd van, nou, die kaarten van de Europa League, die komen vandaag weer, gaan die in de verkoop, dus de passepartouts. En ze zeggen ook, ja, we spelen nu geen Champions League, maar we gaan dus naar de Europa League, waardoor die prijzen voor die kaarten ook wel lager worden. En de goedkoopste kaarten voor die passepartouts liggen voor vierde wel eens rond de €150, ongeveer.
Maar dat is natuurlijk logisch.
Ja.
Als je geen Champions...
Ja. Nee, ja, maar ja.
Champions League is duurder dan Europa.
Ja, dat ben ik met je eens. Maar...
Ja.
Maar... Nou ja, je kunt er uitzoomend wel ook wat anders over vragen. Er is hoeveel binnengekomen aan miljoenen deze transferperiode? Meer dan 100. Ja. Waarom
Hoeveel heeft Feyenoord vorig jaar verdiend?
76 in de Champions League.
Precies. Waarom is het dan nog steeds niet door Feyenoord te shoppen in een categorie 20 plus miljoen? Qua spelers.
Nou, dat is er wel, denk ik.
Het gebeurt niet.
Nee, maar die categorie is natuurlijk, als je die naar Nederland haalt, die verdienen natuurlijk zoveel salaris dat je een speler binnenhaalt die in één keer een miljoen of anderhalf miljoen meer verdient dan de best verdienende speler. Dat is hij dan gewend. En dan, daar moet je natuurlijk ook naar kijken, dat je dus in je salarishuishouding niet hele scheve verhoudingen krijgt. Dus ik denk dat die speler op zich wel te halen is. Maar dan maak je uitzonderingen in het salarishuis. Ja.
En is het dan ook zo dat die vele miljoenen die binnenkomen, dat daar dan ook andere gaten mee moeten worden gedicht binnen de organisatie, nou ja, binnen het stadion?
Sowieso gaat er al heel veel af. Hè. Dus naar spelers, belastingdiensten, agenten, voorgaande clubs, noem alles maar op. Maar ze kijken natuurlijk ook naar het uitkopen van de vrienden van Feyenoord, wat ze al jaren doen en dat soort dingen.
Maar precies, dat ze al jaren doen. En ik heb niet de indruk dat die vrienden van Feyenoord dat nou echt zo heel graag willen.
Nou, een deel wel, geloof ik, en een deel niet. En een deel staat er ook vrij soepel in, volgens mij. Die willen echt niet de onderste steen boven hebben. Maar ja, dat is wel een verhaal wat al jaren bij Feyenoord speelt.
Evengoed als investeren in het stadion, het opknappen daarvan. Ja. Hoor je daar iets over?
Ik niet, eerlijk gezegd.
Nee. Ja, er zijn volgens mij wel, Dennis van Nistelrooy is de dossierhouder als het gaat om het stadion. Maar er zijn wel echt al ook al stappen gezet als het gaat volgens mij om het onderhoud van het stadion, wat ik daarvan weet.
Oké, jongens. Het was het weekend van de stunts van de promovendi. Excelsior deed ook een duit in het zakje door met thuis 1-0 te winnen van FC Twente. Knap voor geknokt met 10 man.
Ja, absoluut. Ja.
Helemaal leeg gespeeld.
Ja, maar dat zou Excelsior elke week moeten doen. Hè? Excelsior heeft met 5-0 verloren van NEC.
Ja, maar misschien was het daarom juist zo knap. Een paar weken lang, kansloos, weinig vertrouwen, geen fitte selectie. En er dan zo met z'n allen voor gaan.
Nee, maar daarom is dit het voorbeeld. Voor Excelsior moet dit het voorbeeld zijn hoe je wellicht meer punten kan halen. En het is ook aanstekelijk om er op die manier naar te kijken. En natuurlijk is het heel zuur dat Excelsior die overigens terecht rode kaart krijgt.
Oh ja, nou dan ga je gelijk over naar het eerste van twee momenten van de wedstrijd.
Ja.
Om te beginnen de rode kaart voor Hendricks.
Ja, die is terecht.
Haalt rotsen naar de grond.
Is dat echt terecht?
Ja, hij ontneemt toch een scoringskans, een hele duidelijke. Het gaat niet om de zwaarte van de overtreding.
Ik zat te kijken, ik denk, waarom geeft hij nou eigenlijk een gele kaart? Daar twijfelde ik zelfs al over.
Waarom die rood gaf? Ja. Ja, geel bedoel je in eerste instantie, maar dat werd dan rood.
Nee, ik vond het waargrepen. Ik denk, waarom geeft hij nou een kaart? Overtreding, maar oké, kan ik me voorstellen. Maar ik vond nou niet dat ik nou per se dacht, dit is een rood direct.
Nee, het is rood om...
Ja, die scoringskans, dat snap ik.
Ja, nou ja, dan zijn we er toch uit.
Ja, nou, ik vond dat... Ja.
De overtreding zelf had je voor mij geen eens geel ook niet. Het was een beetje ongelukkig. Maar ja, hij brengt hem ten val. Dus dan is het niks of rood. Nou ja, ik vind het rood, omdat het... ontnemen van een scoringskans is.
Ik vond het aan de zijkant van de 16 ook nog wat meer. Dat je dus niet echt in het midden direct bij de keeper...
Ja, maar op het moment dat hij die kant op gaat, is hij alleen. Hij kan alleen doorlopen de keeper, want die verdediger was ver weg. En hij kan hem eventueel nog afleggen aan een andere speler. Dus er ontstaat een grote kans op het moment dat hij die overtreding...
Oké. Nou ja, ik had wel bij jou vragen, maar ik luister toch
wel even naar de
professional aan tafel. Ik vond niks, maar ik ben nu overtuigd.
Ja, ik ook wel, want dit zijn dus gewoon de regels, hè, dat voor de duidelijkheid. Ja. Er wordt een scoringskans ontnomen.
Het gaat niet over de zwaarte van de overtreding, het gaat over het ontnemen van.
Ja.
En er zijn een aantal parameters waar je dat aan legt, en daaronder deze,
Dat leren we altijd weer van jou bij.
Dan ga je er wel voor, bij de eerste de beste.
Nou, ik zie eerlijk gezegd scheidsrechters in de Eredivisie.
Ik weet niet of jullie afgelopen zaterdag Barendrecht Quick Boys gezien hebben.
Nee, ik heb wel de uitslag gezien. Dat
die scheidsrechter die gaf drie keer rood in de 35e minuut.
Ja. Oké. Dat was moment 1, de rode kaart. Moment 2.
Goal.
Hij kan het nog.
Ja, het was een schitterende goal.
Fascinerend doelpunt. Ja. Mike van Duinen.
Ja, Seruki laat hem heel makkelijk wegdraaien. Ja, maar daarna is het echt...
Dat vooral, dat viel erg op.
Hoe Seruki terugliep, hè? Nadat
dat was de handtassenafdeling van de Bijenkorf.
Ja. Maar die moet ook gedacht hebben, er zijn nog wel mensen achter. En dit gaat waarschijnlijk niks opleveren.
Ja, maar toen poorte die nog even prupper.
Ja.
Ja, dat kan dan nog wel. Ik vond vooral dat ingrijpen daarvoor, wat hij deed, dat was echt gewoon... Gewoon amateuristisch.
Ja, nou even in het hoofd kijken van Mike van Duinen. Toen het 83e minuut was.
Die actie, dan denk je wel van we gaan ervoor. En ja, dan kom je wel in een lastige hoek uit. Maar is het ook één keer naar links kijken, geen optie zien. Dan is het ook maar één doel voor ogen. En dat is binnenjagen. En tot hij dan zo binnenvalt, dat is natuurlijk wel heel lekker. Ik denk of je nou 33 bent of 18 of 25. Dit is waarvoor wij profvoetballer zijn en profvoetballer in mijn ogen willen worden. Ja, dat je zo op handen wordt gedragen en Ja, dat is fantastisch om mee te maken. En ik denk, ook al ben ik 40, dan zal dat nog net zo mooi zijn.
Ja, Dennis, ligt er een contract nu voor hem klaar bij Excelsior?
Als het aan de trainer ligt, wel. De komende dagen zal er duidelijkheid gaan komen over wat er met Mike van Duinen gaat gebeuren. Hij zal zelf die afweging ook moeten maken wat hij dan uiteindelijk wil richting de toekomst. Want er is ook wel interesse uit de top van de KKD en uit het buitenland in hem. Dus hij zal ook zelf daar een knoop over door moeten hakken. Maar volgens mij heeft hij prima naar zijn zin bij Excelsior. Ja. Het is om de hoek, hij weet wat hij heeft.
Had hij eigenlijk nog op het veld mogen staan voordat hij die bal binnenramde?
Van Duinen?
Ja.
Dat heb ik gemist, denk ik.
Hij had al geel en vervolgens toch een beetje elleboogje.
Dat was tricky, zeker.
Tricky, hè? Ja. Vond ik geloof ik zelf ook wel.
Was dit nou zijn eerste goal sinds december 2020 in de Eredivisie?
In de Eredivisie, want hij heeft wel een hele paar belangrijke goals natuurlijk gemaakt vorig jaar in aanloop naar de promotie. Zeker. Maar in de Eredivisie was het 4,5 jaar geleden. Dat is best lang.
Ja.
Maar ja, goed. En dat is amateur.
Ja.
Ja, ik denk dat hij inderdaad alleen maar Eredivisie wil spelen. Want hij had natuurlijk al lang naar die Eerste Divisie gekund.
Ja, lekker bij Excelsior blijven. Voor mij wil iedereen dat wel. Ja. Mikkel Schouka, dankjewel. Graag tot de volgende keer. Dennis Kranenburg, Geert de Roude. Was weer leuk.
Ja, jullie hebben je lekker gebotvierd op mij. Dus ik hoop dat jullie het naar je zin hebben gehad.
Ouderwets voelde het. We zijn er natuurlijk woensdag weer met de Sparta-podcast. Vrijdag weer met FC Rijnmond. Over die podcast gesproken, die hebben nu allemaal een eigen kanaal. Dus de podcast naar Feyenoord, de verlenging. Even apart opzoeken op Spotify of op de Apple-app. En dat geldt dus ook voor Sparta naar voren. Zeg ik het zo goed?
Zeker.
Goed zo, tot vrijdag. Dag.
We gaan even tassen kijken voor jou. Ja.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimex Metaalhandel en Kia de Bier.